Ja, we zitten echt in die periode van begin van Exodus. En ja, dan gaat het over de uitocht natuurlijk. Hè? De uitocht uit de verdrukking, zeg maar. Moet ik hier vol blijven staan of is dat niet? Maar moet ik pakken. Ik zal even wachten tot de PowerPoint erop staat. Ja, kijk, daar hebben we hem. Pascha Bo. En dat werd zo net ook al even naar gerefereerd door Vincent. Dat gaat natuurlijk eigenlijk kom, hè. En niet ga, zoals de meeste Bijbel dat. Want dat is lega. Hè? Leg, lega. Die lezing hebben we ook. Deze keer bo. Moet ik hem zelf bedienen of bediend? Moet ik van afstand bedienen? Oh. Nou, we wachten even op de afstandsbediening. Je mag hem ook zo bedienen, hoor. Volgende keer dan maar. Ook goed, daar heb ik het wel aan. Ja, eigenlijk vind ik het een beetje lijken op een geboorte, dit hele verhaal. Ik bedoel, als je je afvraagt wanneer Israël was Gods eerstgeboren zoon, en dan vraag je je natuurlijk direct af, wanneer is Israël dan geboren? Was Abraham al Israël? Was Isaac al Israël? Was Jacob al Israël? Ja, die werd Israël genoemd. Maar ja, eigenlijk was het alleen maar personen, en was het een gezin, en was het een familie. Maar wanneer werd het nou eigenlijk dat volk? Hè? Eigenlijk vind ik dat begin van Exodus het begin van de geboorte, zeg maar. Hè, er zijn eigenlijk 6 ontsluitingswegen, zo noem ik ze maar even. Hè, de Nijl, bloed, en dan de volgende. Dus kijken nog even naar de kikkers komen en gaan. Daar kan je natuurlijk van alles over zeggen en dat is de vorige week ook gebeurd. Luizen, vliegen, veepest. En de zalte de buiven, dat zijn, die hebben we gehad. En dan is er nog eentje die er komt, de volgende dia. Dan zien we het zeg maar tussen de 6e plaag, en een plaag is tegelijk ook een slag, ja, wordt geslagen. Het is ook een wee, is een geboortewee. En tussen de 6e en de 7e staat dan dit gedeelte in Exodus 9. En de Heere zeide tot Mozes, sta vroeg in de morgen op en stel u voor Farao en zeg tot hem, zo zegt de Heere de God der Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te dienen, want ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken. Dus het lijkt erop, hij is begonnen met die 6, maar dan gaat het echt los, zou je kunnen zeggen. In feite beginnen dan de persweeën misschien wel, zo zou je het ook kunnen uitleggen. Tegen u persoonlijk, en daar staat tegen uw hart, staat er eigenlijk in de grondtekst, het woordje lef, en dat kunt u hier zien. De lamet en de beet. Het woordje lef. Dus tegen uw hart, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de gehele aarde zoals ik. Dat is dus de reden. Het gaat erom dat de God, de schepper van hemel en aarde, dat die geëerd wordt. En niet al die rommelige afgoden van Egypte. Voor de dieren. En dan gaan we verder dus naar die 6 ontsluitingsweeën. Naar, je zou kunnen zeggen, de 4 persweeën. En dan wordt Israël als het ware geboren, volgende dia. En dan krijgen we de havel, ik ga er gewoon even snel doorheen, de sprinkhanen, de duisternis en de dood van de eerstgeboren. En u kent natuurlijk die volgorde ook, maar we lopen er gewoon even doorheen, volgende dia. En zelfs dan, na de dood van de eerstgeboren, is Israël eigenlijk nog niet geboren. Er gebeurt wel van alles en iedereen die je geboorte meegemaakt heeft, die weet hoe dat gaat. Zo komt Israël ook geleidelijk aan de vrijheid in. Wordt hij uit de omklemming weggehaald, zou je kunnen zeggen, volgende dia. Ja, en dan staat het er steeds zo vreemd, hè. En de farao verhardde zijn hart. Maar er staat ook de Heere verhardde zijn hart. En dat is altijd lastig. Wie deed het nou? Verhardde de Heere nou het hart van farao? Of verhardde farao gewoon zelf zijn hart? Of is dit tegenstrijdig? Klopt het gewoon niet? Of kan het beide? Ja, dat zou kunnen. Dat woordje verharden, dat komt van Gazak. Ghet, Zayin, Kof. En dat betekent sterk, hard, volharden en vasthouden. En hoe zit dat nou toch eigenlijk, denk je dan? Volgende dia. Eigenlijk is dit het verhaal. Hè? Twee rammen die erop los rammen, zou je kunnen zeggen. Die strijden ergens om. Er is conflict tussen die twee. Waarom? Daar gaat het nou even niet om. Ook in het beeld van de ram kom je natuurlijk in de Bijbel veel tegen. Maar wie verhuidde nou het huis van de farao volgende dia? Eigenlijk gaat het puur om een strijd om de macht. En u hebt allemaal wel eens strijd meegemaakt, misschien zelf met iemand anders. Of u hebt het gezien tussen verschillende mensen. En hoe werkt dat dan, die strijd? Is het dan een zaak van alleen van de ene die zijn hart verhardt? Of heeft dat effect op elkaar? Je zou kunnen zeggen... Oh, misschien kan ik er nog één terug. Je zou kunnen zeggen... Doordat ze allebei tegenover elkaar staan, stimuleert het eigenlijk bij elkaar. Farao verhardt wel zelf zijn hart. Maar hij doet dat ook omdat daar tegenover hem iemand staat die krachtiger is. En dat geeft hij niet toe. Dus het zit eigenlijk in beide. God verhardt het hart van Farao en Farao verhardt zijn eigen hart voor de dia. Ja, dat vraag ik me eigenlijk, dan is het voortdurend af eigenlijk. Is het nou zo dat God Egypte haat? Dan lijkt het daar op. Er gebeuren zulke ernstige dingen daar in Egypte. Is het zo dat God nou Egypte haat? En alleen Israël lief heeft als zijn eerstgeboren zoon. Is dat waar, volgende dia? Nou, dan ga ik even naar mijn eigen Haftarah-lezing. Dat is een beetje een andere dan die we hadden vandaag. Jesaja 19, vers 19. Daar staat dan de 10 dagen, als in de toekomst, zal er een altaar voor de Heere zijn, midden in het land Egypte. Hé, dat is bijzonder. Niet een altaar voor al die afgoden van Egypte, nee, een altaar voor de Heere. En aan zijn grenzen een opgerichte steen voor de Heer. Hij wordt geëerd. En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wijzen voor de Heer de Heerscharen in het land Egypte. Wanneer zij tot de Heer roepen, dat is dus een voorwaarde, vanwege verdrukkers. Oh, Egypte kan ook verdrukt worden. Dan zal hij hen een verlosser en een strijder zenden die hen zal redden. En de Heer zal zich aan Egypte doen kennen. Dat is even wat anders. En Egypte zal te 10 dagen de Heere kennen. En zij zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de Heere gelofte doen en betalen. Zo zal de Heere Egypte geducht slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Dat vind ik nou het bijzondere in de Bijbel van de God van Israël. De God van Israël, die heeft niet alleen Israël op het oog, maar die heeft de hele schepping op het oog. Die heeft Egypte op het oog. Die heeft Nederland op het oog. Die heeft Friesland op het oog. Die heeft ook Amerika waar het zo rommelt op het oog. Hij heeft al die volken heeft hij op het oog. En daar komt hij mee klaar. Wat hij ook berommelt en doet hier op aarde. Dat geeft mij altijd een gevoel van rust. Dat ik denk van ja, het komt straks wel weer klaar allemaal. Volgende dia. Dus hij haat Egypte niet. Ja, hooguit als je denkt van, staat ergens in de Bijbel, Kaïn heb ik gehaat. He? Op de tweede plaats gesteld. In die zin misschien. Maar niet in de zin van de haat zoals wij dat tegenwoordig kennen. Jesaja 55 vers 6, dat is, we zoeken de Heer terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. Dit is ook tegen Egypte gezegd. En de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Dat vindt typerend aan de God van Israël, aan de schepper van hemel en aarde. Hij vergeeft veelvuldig, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Hierbij onderscheidt hij zich even van ons. En wij hebben soms wel eens wat andere gedachten. En dan zegt hij, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Hij gaat dus andere wegen dan wij als mensen gewend zijn. Luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Nou, is dat dan niet mooi? Dat God niet dat we niet kunnen zeggen, nou ja, zoals ik het ongeveer zie en denk, zo doet God dat ook. Nee, het is andersom. En wij moeten op hem gaan lijken, als het ware. En dat betekent soms nogal wat, volgende dia. Ja, en dan staat het daar in de NBG zo mooi. En de Heer zei tot Mozes, ga tot Farao. Dan komen we weer terug bij het thema waar jij al bij begon, volgende dia. En de V zegt, ga naar de Farao. Volgende. De Grote Nieuwsbijbel zegt, ga naar de Farao. Ze doen het bijna allemaal, maar volgende dia. Statenvertaling zegt hetzelfde ook. Ga in tot Farao. Maar dat komt al ietsje dichter bij de kern, denk ik. Volgende dia. En dan ineens zegt de Naarse vertaling. Dan zegt de ene tot Mozes, kom binnen bij Farao. Dat is toch wel even wat anders, volgende dia. En buiten storm die zegt, Adonai zegt tot Mosje, kom naar Farao. Farao, dat zit dichter bij de grondtekst, hè? Volgende dia. En een Engelse vertaling zegt, de Lord zegt tot Mozes, come to Pharaoh. Dus we zien, er zijn vertalingen die zeggen ga, en er zijn vertalingen die zeggen kom. Er zijn dus twee mogelijkheden, maar hoe zit het nou eigenlijk? Als je zegt ga, ja, dan word je gestuurd als het ware, dan ga je weg. Maar als je zegt kom, dat heeft met verbinding te maken. Dat vind ik het wonderlijke bij God, dat God altijd zoekt naar die verbinding. En hij wil ook dat we onderling die verbinding zoeken. En hij zegt dus eigenlijk niet ga, want dan zou hij leg zeggen of lega. Hij zegt kom bij de Farao voor een dia. Ja. En dan staat het zo in de hele tekst. Dan zegt de ene tot Mozes, kom binnen bij Farao. Bo el Farao, zo staat het er. Want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren zwaar gemaakt. Dat is ook wat er staat in het gebod, dat wij moeten onze ouders eren, we moeten hen zwaar maken. Dat is precies hetzelfde woord dat er gebruikt wordt. Met het doel deze tekenen van mij in zijn kring te stellen. En met het doel dat je vertelt in de oren van je zoon en je zoons en je zoons zoon wat ik in Egypte heb aangericht en mijn tekenen die ik onder hen heb gesteld, weten zult ge dat ik ben de Heer. Dus kom binnen bij Farao. Als je bij iemand binnen wilt komen, wat betekent dat? Dat heeft ook te maken met dat je wil dat die ander je begrijpt, toch? Dan kom je binnen, als het ware. Als je alleen maar gestuurd wordt, dan kan er nog veel afstand zijn, maar je moet eigenlijk binnenkomen bij Farao. En eigenlijk, ja, Farao verhardt wel zijn hart, en een verhard hart, daar kom je moeilijk binnen, toch? Dat kennen we ook allemaal uit het leven, als je partner verhard is, of iemand anders waar je iets mee hebt verhard is, dan is het moeilijk om binnen te komen. Dat er geluisterd wordt, dat er echt ten diepste begrepen wordt wat jij bedoelt. Volgende dia. Nou, Bo-El-Ha-Teva. Dat staat er bij de ark van Noach. Kom in de ark. Niet van ga naar de ark, nee, kom in de ark, kom binnen, als het ware. En dat staat dus ook hier bij Farao, volgende dia. Maar waarom toch kom binnen bij Farao en niet ga naar Farao? Dat blijft toch steeds een beetje die vraag die bij mij blijft leven, volgende dia. Het heeft te maken met dat woordje wat daar staat, dat is gebaseerd op het woordje karaf. En karaf is naderen. En dat is ook het bijzondere van offers. Een offer is een korban en dat komt van karaf. Dus een offer is ook bedoeld om te naderen, om als het ware binnen te komen bij God, zou je kunnen zeggen. Het is niet bedoeld om je veilig te stellen, om de Godheid goed te stellen, dat is het heidendom zo. Hier gaat het erom dat het een middel is om te naderen. Daar dienen de offers van uit de Bijbel voor. En wij doen dat ook als we naar iemand toe gaan, dan geven we soms even wat. Het heeft ook een beetje met die poging om even contact te leggen met de ander. Volgende dia. Ja, en naar wie moet hij toe? Hij moet naar die Farao. En die Farao is de grote draak. Hier staat zijn naam, zoals het in Ezekiel 29, vers 3 staat. Hatanim Hagadol, de grote draak, de grote slang, de grote krokodil. Net hoe je het wil vertalen. Sommigen zeggen de grote vis. En in de Bijbel is het altijd lastig met namen van dieren en planten. Maar het gaat erom, want daar is ook bijvoorbeeld een vleermuis, is een vogel. Nou, daar denken wij nu anders over. Maar, dus het gaat om zo'n soort beest. Het zou ook een dinosaurus kunnen zijn. Een grote dinosaurus. Dat is die farao, die draak. En het valt zo op dat in heel veel culturen zie je die draak. Hè. In Wales ben ik veel geweest. En dan zie je op die vlag altijd die draak staan. Hè. In China zie je dat veel. Dus in heel veel culturen kom je die draak ook tegen. Een soort van drijvend, groot, sterk beest. Nou, die farao is dus in Bijbels opzicht die grote draak. De geest en de kern van Egypte. Dat is wel mooi. Hij is de ziel en de geest. Waar het om draait, zou je kunnen zeggen. Datgene wat geleerd wordt, wat onderwezen wordt. De kern van Egypte. Je weet precies wat je eraan hebt met Egypte. Egypte is net als Rome en net als het Nazi-rijk een rijk van verdrukking eigenlijk. De naam Mitzrayim komt ook van een woord wat wijst op beklemming. Hè? Volgende dia. Ja, de macht van farao. Genesis 41 vers 44 geeft daar een beetje iets over weer. Ook zei de farao tot Jozef, dit is even in Genesis nog, en dan krijg je toch een beetje een indruk van die farao. Ook zei de farao tot Jozef, ik ben farao. Ik ben de hoogste. Hè? Daar kom je natuurlijk niet aan. Maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. Nou, dit zegt veel over het leiderschap. Hè? Hij geeft dus de eer aan Jozef om onder hem te regeren, dan hoeft hij wat minder te doen. Maar je moet niet aan hem komen natuurlijk, want niemand zal zijn hand of zijn voet opheffen buiten hen om. Dus dat is nogal wat. Die macht van zo'n farao, van de dieren. Ja, het Egyptisch voor farao is al R.A. Dat betekent eigenlijk groot huis, hoog huis. Paleis, nou dat is wel duidelijk. Alle koningen en keizers en al dat soort machthebbers, die hebben altijd grote huizen, toch? Ja, ook al was het soms in gebieden, als je de kastelen gaat bekijken, dat waren eigenlijk de koningen van een gebied. Die hadden altijd een groot huis. En farao, die wordt getekend in het hiërogliefenschrift met dit tekentje. Dat zie je dus daar. Een groot huis. Accent op het huis. En huis is in de Bijbel ook familie. Is ook gezin. Hoort bij elkaar. Volgende dia. En het grappige is dat het Hebreeuws eigenlijk een verbandteken heeft van dat grote huis van Egypte. Dit is beeldtaal. Hier, je ziet hem hier staan, het farao. En hier zie je hem gekanteld als het ware, met een extra streepje, in het Hebreeuws. En dat is de beet. Ook een huis. Dus we zien verwantschap in die talen van die tijd. Groot huis. Dus het gaat erom, er is een huis van farao en er is een huis van God. Hé, dat is interessant. Volgende dia. Het is dus eigenlijk een strijd tussen twee huizen. En dat is niet alleen een gebouw van steen, maar een huis is een familie, een gemeenschap, een land, een volk. Dat kan er allemaal zijn. Er is een strijd dus gaande tussen twee huizen. Het huis van farao en het huis van God. Volgende dia. Jesaja 2 vers 2 zegt, het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Dat staat ook in Micha 4 vers 1. Dus we zien dat God nu al, of al lang geleden, voorspeld heeft dat er een moment komt, dan zal het huis van de Heere, dat is zijn, de plek waar hij woont, maar het is ook zijn familie, zijn volk, datgene wat bij hem hoort, wat van hem is, dat zal groot zijn, dat zal hoog zijn, dat zal bovenop die berg zijn. En dan heb ik gelijk ook de vergelijking, de tempel stond op die berg, ook een beeld van het huis van God. En Ja, als je de Torah-lezing begint, dan begin je in Bereshit. Het eerste lettertje van Bereshit is de Beit. Dat is weer dat huis. En zo zie je dat eigenlijk in die Torah ook komt alles voort uit het huis van God. En alles leidt weer tot dat huis van God. Van het begin, van Alef tot de Taf. Alef is een huis, de Taf is een huis. En zo leidt dat door heel de geschiedenis heen van het huis tot het huis. En dan zal alles weer klaar zijn, volgende dia. Exodus 10 vers 3 zegt, Mozes, Moshe, de man die uit het water getrokken is, hè, zo, dat betekent de naam, en Aaron, dat is jammer dat daar niet de grondtekst meer staat, want hij heet eigenlijk niet Aaron, maar hij heet Aharon. En Aharon, dat zien we dan, ik weet niet of je erbij kan. Ja, net. Daar zit het woordje haar in. De hee en de rees. En wat is een haar? Dat is een berg. Dus Aaron was een soort van bergbeklimmer, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk zijn naam, zoiets. En dat klopt ook wel, want Aaron, dat is de eerste hoge priester. En dat moesten de hoge priesters doen. Sowieso de priesters. Die gingen altijd op naar de berg. Om daar hun dienst uit te voeren. Dus dat zit heel mooi in die naam van Aaron verstopt. Dus Mozes, de man uit het water, en Aaron, de man die de berg op gaat, die gingen naar de farao en zeiden, dit zegt de Heere, de God van de Hebreeën, de mensen van de overkant. Hoe lang blijft u nog weigeren u aan mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan. Dat is de roep, volgende dia. Ja, en dan zien we Martin Luther King, die dat natuurlijk gebruikt, hè, die ook in een situatie zit met zijn volk, met dus zwarte mensen moet je geloof ik tegenwoordig zeggen, ik hoop dat ik het goed doe, die zegt, let my people go. Die neemt die tekst vanuit het Engels uit dit gedeelte. Let my people go. En dat begrijp je natuurlijk. Maar, is dat alles? Volgende dia. Eigenlijk staat er, laat mijn volk gaan, om mij te dienen. Kijk, dat wordt daar even weggelaten. We vinden het allemaal fijn om vrij te zijn. Heerlijk is dat. We willen geen los zijn dat we kunnen doen en laten wat we willen. En vrij zijn. Jong en vrijheid, je vroeg zo'n beweging. Ik weet niet of er nog bestaat. Dat klinkt goed. Dat klinkt goed, vrij zijn. Maar het staat bij om mij te vereren, zegt de NBV. Ik ga er toch nog even verder naar kijken, volgende dia. Dus het is gaan met een doel. Het gaat niet om het gaan. Het gaat er niet om dat het volk alleen maar vrij wordt. Want dan wordt ze toch weer gebonden. Daar kan je aan op zeggen. Het gaat erom dat ze een doel hebben in die vrijheid, volgende dia. Ja, volgende dia. Laat mijn volk gaan om mij te vereren, volgende dia. Let my people go so that they may worship me. Ah, dat spreekt de evangelische ook wel aan, denk ik. Volgende dia. Release my people so they can worship me. Ach, dat is geweldig. Vrijheid, jong en vrij, en worshiping. Dat is toch geweldig, volgende dia. En kijk, daar zien we dit voor over. Dit is ons beeld van worship, toch, tegenwoordig? Ja, dat is een beetje, dat hebben we geleerd in de afgelopen jaren. Worshipping. Ja, volgende dia maar. Volgende. Ja, eigenlijk staat er, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Shelach ami ya'avduni staat er, volgende dia. En dat ya'avduni komt van avat en dat is werken of dienen. Het woord dat wat dus vertaald wordt met worshipping, dat is eigenlijk werken en dienen. Kijk, dat klinkt even anders. Dat klinkt iets minder leuk. Misschien. Volgende dia. En dat is verwant, en daar is het woordje slaaf van afgeleid. Of knecht of dienaar. Nou, slaaf vinden wij heel vervelend. Nou, denk ik dat het in de tijd van Israël misschien een iets andere betekenis had dan nu. Knecht vinden we ook nog niet zo leuk. Dan ben je een knechtje. Dienaar, nou ja, dat hangt er wat van af. He, de dominee wordt ook de dienaar van des woords genoemd. Dus dat gaat misschien nog. Maar het gaat wel hierom om mij te dienen. Dat is wel eigenlijk waar het om draait. En dat worshipping, ja, dat kan daar wel uit voortkomen. Maar dat is eigenlijk niet de kern waar het hier om draait. Volgende dia. Oh, wacht even. Dat is een probleem. Ik had even wat oergebreeuws hier neergezet, maar dat heeft de computer hier niet. Dus dan gaat het helemaal niks. Maar in ieder geval, als we naar het woordje awad kijken, die ayin is een oog. Dan leg ik het maar even zo uit. Dat is deze. De ayin is in het oergebreeuws, in de pictogram is dat een oog. En de ayin staat ook voor oog en betekent ook oog. Dus dat klopt precies. Die tweede is dat huis. Of de tent. En de derde, de dalet, is de deur. En dat is dan zo'n kleedje dat voor een tent hangt. Maar wij hebben het scharnier aan de andere kant zitten waardoor de deur zo open doen. Maar dan komt het hetzelfde neer. We hebben hier dus een oog, we hebben een huis en we hebben een deur. Die hebben we nog even opgeschreven. Eigenlijk gaat het erom dat je toeziet op het huis en de deur. Als je toeziet op het huis en de deur, dan zie je het op toe wat er ingaat en wat er uitgaat. Ah, heeft dat te maken met dienaar? Dat de dienaar, de knecht van het huis, die ziet er dus op toe wat er gebeurt in het huis. Hé, daar zit wat in. Volgende dia. Soms is dat oerhebreeuws heel verduidelijk is, omdat ze opschreven wat ze zagen in tekentjes. Nou, we hebben het dus over het huis van God, maar dat is natuurlijk, oorspronkelijk werd dat de tent van God genoemd, maar ook de tuin van God, want Gan Eden, de tuin van Eden, wordt in het Jodendom ook als een tempel gezien. Dus Adam was eigenlijk de eerste priester in Gods tempel. Dat kan je nog veel meer over uitleggen. Het is ook de gemeente van God, de kehille van God. En Israël was de gemeente van God. Is de kehille van God. Gezin van God, familie van God, volk van God. Dat heeft te maken met het huis van God, met die tent van God. En het dienen heeft dus te maken met dat je ziet naar wat er in en uit gaat, wat er gebeurt. Dat je daar ook een zekere verantwoording voor hebt. Dat doet de dienaar, voor de dier. Ja, dit plaatje heb ik al even op internet gezet, op Facebook. Het gaat er eigenlijk in deze hele geschiedenis om. Wie willen wij dienen? Willen we Farao dienen? Of willen we Adonai dienen? Of de God van Israël dienen? Dat is de vraag die hier steeds speelt in dit verhaal. En er zijn Egyptenaren die zo langzamerhand doorkrijgen wie die God van Israël is. En die gaan switchen. Die gaan van het dienen van Farao over tot het dienen van de Allerhoogste. En die mensen staan aan mast daaronder aan die berg als God zijn Torah geeft. Staan er ook bij. Het volk van allerlei slag. Volgende dia. Ja, en dan is het ook bijzonder, die Farao, dat is net als Hitler en net als de Romeinse keizers, dat zijn keizers van strijd, van oorlog, van onderdrukking, van je doet het zoals ik het wil en niet anders. Van beknelling. Metrein betekent beknelling. En dan staat hier in Exodus 10 vers 13, Asher avdu vahem refarek. Dienen met geweld. En het verrek komt van volgende dia. Verrek, en dat is mishandeling, harde behandeling, wreedheid. Dit zijn wrede heersers. En mensen hebben soms de neiging om dat over te nemen. Dat kan in je gezin zijn, dat kan in een gemeente zijn, dat kan in een land zijn. Maar dat is die kleur van Farao. De geur van Farao, zou je kunnen zeggen. Volgende dia. En dan zegt Yeshua, Jezus, de Messias, die van zichzelf zegt dat hij niets deed of zei buiten de Vader om, die zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus de Vader zegt dat ook. Die zegt ook, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus alles wat ik je leer, dat kan. Beetje lastig voor ons Calvinisten misschien, en voor ons evangelischen. Dat is een beetje lastig, maar zo staat het er wel voor de dier. En zelfs vanuit de nacht vinden we dat er bij Deuteronomium 30 vers 11. Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en is niet te ver weg. Nou, ik hou hem maar aan het woord van God. En die zegt dit in heel bazaal. Die zegt, het is niet te ver weg, het is niet te moeilijk. Je kunt het. Kom op. Kijk, wij zagen gisteren nog een film. En daar ging het over een vader van een zoon. En die kraakte die zoon altijd en even af. En toen ging die moeder op een gegeven moment scheiden. En er kwam een nieuwe man om de hoek. En dat was een heel andere man. Die zei voortdurend, ja, dat is goed jongen, kom op. Die was heel positief. En dat gaf toch een heel andere kleur aan dat kind. Dat kind kreeg het veel makkelijker. Die ging ook veel meer doen. Gewoon door een hele andere aanpak, een hele andere kleur, een hele andere geur in de omgang, zou je kunnen zeggen. Nou, dit is al typisch de strijd tussen het rijk van Farao, het huis van Farao en het huis van de Allerhoogste. We moeten oppassen dat we niet de gebruiken van Farao overnemen in het huis van God. Volgende dia. Ja, nou, dat vind ik wel goed. Volgende dia. Volgende dia. Ja, maar het gaat natuurlijk verder. Dan haast Farao zich om te roepen om Mozes en Aaron. En hij zegt, ik heb gezondigd tegen de ene. Nou man, je hebt het goed door. Dat is goed. Uw God en tegen u. Nu dan, draag toch mijn zonde deze keer nog. En bid tot de ene uw God dat hij tenminste van mij laat wijken deze dood. Hij gaat naar buiten, bij Farao vandaan. En bid tot de ene. De ene verandert de oostenwind in een zeer sterke zeestorm, hebben we het gelezen. Hij tilt de springhaan op en laat hem de rietzee in. Niet één springhaan restte er in heel het gebied van Egypte. Maar sterk maakt de ene Farao's hart. Die heeft de zonen Israëls niet heen gezonden. Dus het begon zo goed. Maar ja, als de druk wegvalt, dan denkt Farao, ik hou je er nog lekker vast, volgende dia. Ja, dat zonderen is het woordje gata, hè? Missen. Ik heb gezondigd. Hij heeft iets gemist. Hij heeft gemist hoe het zou moeten, volgende dia. Ja, en steeds weer lezen we dat, hè? Shalach et ami. Laat gaan mijn volk. Ami is volk. Shalach, hè, dat is een interessant woord. Dat heeft met gaan, met sturen, met een opdracht te maken, volgens de dia. De shaliach is een boodschapper. Nou, over Yeshua wordt gezegd dat hij de shaliach, de apostel van de Allerhoogste is. Hij is de gezondene, de Messias, de gezondene van de Allerhoogste, de boodschapper, de afgezand. Hij spreekt met volmacht, zou je kunnen zeggen. Nou, en hier moet dit volk dus gaan. Eigenlijk is dit volk ook een soort van shaliach. Dat klopt ook wel als je erover nadenkt voor de dia. En Shaliach heeft een sligoed, een missie. En die volk krijgt ook een missie. Dus dat klopt wel precies. Dus eigenlijk is het volk Israël ook een apostel. Ja, ik verbind maar die woorden met elkaar. Volgende dia. Nou, je ziet me tegen al die plagen, bloed, kikkers, sluizen, zwermen, veepest, baarden, hagel, tot zover waren we volgende dia. En dat hebben we allemaal gehad, even afgerond wat we nog over hadden deze keer, waren de springhanen, de duisternis, de Goshek, wij waren de springhanen, de Begoor, de eerstgeborenen. Dat komt allemaal in dit verhaal, in deze geschiedenis volgende dia. Dan zegt Mozes, zo heeft gezegd, de ene halverwege de nacht ben ik het die uittocht houdt door Egypte, sterven zal elke eersteling in het land van Egypte. Van de eersteling van Farao die zetelt op zijn troon, tot de eersteling van de slavin achter de handmolen. En elke eersteling van het vee, wezen zal er een groot geschreeuw in heel het land van Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer wezen zal. Het klinkt als een zware bevalling. Ik wil... Ik heb de bevalling met mijn vrouw meegemaakt, dat ging redelijk rustig, maar ik zie voor tv wel eens bevallingen. Nou, dan denk ik, kijk, dit is even wat anders. Je wordt getoeterd en geschreeuwd. Ja, dat kan ook allemaal. Maar kijk, het gaat met veel geschreeuw gepaard. Voordat het volk tevoorschijn komt, volgende dia. Ja, hier begint het eigenlijk mee. Dan zitten we in Exodus 4, vers 22. Daarom zult het ontvangen. We hebben zo zegt de Heer, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Staat er letterlijk. Kan er niet omheen. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan. Dus God die maakt het hier al duidelijk. He, dat Israël zijn eerstgeboren zoon is. Waarom is dat ook? Zo wordt dit volk genoemd. Gods eerstgeboren zoon. Maar hij wil dat die eerstgeboren zoon niet laten gaan. Opdat hem mij dienen, zou gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Dus in het allereerste begin, weet Farao waar het op staat. En toch gaat hij dit risico aan voor Medina. Hij zegt ook ergens, ik ken die God niet. Ja, nou hij leerde hem kennen. En dan staat het Beni Begori Yisrael. Ben, dat is zoon, hè? Ook de naam van iemand, Ben. Maar Beni, dan is het plotseling mijn zoon. Dus als iemand zijn kind Beni noemt, dan is het gewoon mijn zoon. Begori is eersteling, maar Begori is mijn eersteling. Dus hij accentueert hier heel zwaar, mijn zoon, mijn eerstgeborene. En toch hebben we dat als kerk lang niet begrepen. Als kerk toch? Of hadden we niet gedaan wat we gedaan hebben in het verleden? Mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. En Farao wist dit ook maar. En gedroeg zich er niet naar, volgende dia. Ja, laat gaan mijn zoon. Shalach et beni. Shalach, dat is dat gaan, dat is dat uitgaan. Met een opdracht, volgende dia. Ja, Begor, daar gaan we nog even naar kijken. Begor, eerstgeboren, volgende dia. Komt van Bagar en dat betekent eerste gewoon. Dat is gewoon een woordje voor eerste, volgende dia. Oh, dat gaat natuurlijk weer mis, want dat heb ik volgende dia. Daar, ah, hij pakt hem wel, gelukkig. Ik was bang dat hij dat weer niet zou doen. Maar hier hebben we dus weer de tekens van het oer-Hebreeuws, een beetje gestileerd. Het huis, de hand en de ander. Dus thuis, gezag over de ander. Dat is de eerste. En de eersteling, die heeft thuis gezag over de ander. De oudste zoon. Dat is misschien tegenwoordig niet altijd meer zo, maar dat was toen wel zo. De oudste zoon had het wel voor het zeggen voor de dia. En er zijn natuurlijk ook allemaal uitzonderingen weer op, maar dat was wel het principe. Deuteronomium 17 zegt dan ook, hij moet de zoon van de minst geliefde vrouw als eerstgeborene erkennen. En hem dus een dubbel deel van de bezittingen geven. Waarom? Nou, die oudste zoon, die had ook een extra verantwoording. Bijvoorbeeld, als de ouders oud werden, moest hij voor hen zorgen. Dus het is niet zo raar dat hij een dubbel teken kreeg. Dat was gewoon logisch. Die waren zit zo logisch in elkaar. Deze zoon is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Daarom heeft hij het eerstgeboorterecht. Dus eerstgeboorterecht is niet een cadeautje. Eerstgeboorterecht is een opdracht. Op de dia. 1 Kronieken 26 vers 10. Goza uit de familie van Merari had de volgende zonen. Simri, de belangrijkste. Aha. Hij was niet oud. Oh, hier wordt afgeweken van het patroon. Maar zijn vader had hem boven zijn broers verheven. Dus dat kan ook nog. He, dat de vader wel wist. Bijvoorbeeld neem Ruben. He, dat was natuurlijk de eerstgeborene. Maar die kreeg niet het eerstgeboorterecht. Een vader kan daarmee gaan schuiven en dat doet hij in dit geval voor de dier. Exodus 13. De Heer zei tegen Mozes, wijd alle eerstgeborenen aan mij. Alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat, behoort mij toe. Dus je ziet dat God ook zegt, alle eerstgeborenen zijn van mij. Moesten die dan geofferd worden aan God? Nee, als u het een beetje kent, weet u, die werden gelost. Maar het teken was wel dat zij van de Heere waren. God heeft dus blijkbaar iets speciaals met de eerstgeborenen. Volgende dia. Nummer 8 vers 16. Ze zijn bestemd om volledig aan mij te worden afgestaan. We gaan even verder met die eerstgeborenen. Ik heb hen voor mijzelf uitgekozen in de plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. Allen die als eerste de moederschoot verlaten. Alle eerstgeborenen van Israël, zowel van de mensen als van de dieren, behoren mij immers toe. Dat is een gegeven. Op de dag dat ik de eerstgeborenen in Egypte doodde, heb ik hen voor mijzelf bestemd. Zo zegt hij dat. Wat dat inhoudt, dat weet ik niet precies. Maar het zal later wel blijken. En ik geloof dat God een heel genadig God is. In de plaats van de eerstgeborenen Israëlieten heb ik de Levieten uitgekozen. Dus we zien dat God op een gegeven moment die eerstgeborenen dat hij daarvoor in de plaats een stam neemt, de Levieten. Nou, u kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Ik heb hem volledig ter beschikking van Aaron en zijn zonen gesteld. De Levieten moeten als vertegenwoordigers van de Israëlieten werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten en verzoening voor de Israëlieten bewerken. Nou, hier zien we dus dat gedeelte waaruit blijkt dat God een wisseling maakt. Hij, de eerstgeborenen zijn van hem, maar hij stelt dan de Levieten voor deze eerstgeborenen in de plaats. En dat is natuurlijk praktisch gezien denk ik ook wel handig. Volgende dia. Rabbi Nathan, een van de Joodse geleerden, die zei: de gezegende heilige zei tegen Mozes, net zoals ik Jacob eerstgeboren heb gemaakt, want er staat Israël, Jacob is Israël, is mijn eerstgeboren zoon, zo zal ik de koning Messias eerstgeborene maken. Zoals er staat, ik zal hem ook benoemen eerstgeborene. Je kunt het in de geschriften van de Joden dus terugvinden, dat daar staat dat ook de Messias een eerstgeboren is. Ik vind dat zo mooi, dat soms maken mensen strijd bijvoorbeeld over Jesaja 53, gaat het dan over Israël of gaat het over de Messias? He, Joden hebben daar een visie op, christenen hebben daar een visie op en die clashen met elkaar. Maar eigenlijk is natuurlijk, als Israël Gods eerstgeboren zoon is, en de Messias is zijn eerstgeboren zoon. Wat zien we dan? Het is eigenlijk de Messias, je zou kunnen zeggen, de samenbouwing van het hele volk. Het is een koning, staat voor het volk. Zo staat deze koning voor zijn volk. En ja, we zijn er nog niet dat we dat allemaal zo goed begrijpen, maar daar komt de Heer ook wel weer klaar mee, volgende dia. Ja, en Rabbi Ben Greenfeld die zei het volgende, Bereshit en Shemot, Genesis en Exodus, die houden niet van eerstgeborenen. Nou, dan denk ik, wat dit nou weer? Waarom zou die daar niet van houden? Nou, als je erover nadenkt, snap je het wel. Want, kijk nou eens even. Kaïn was de eerstgeborene. Maar hij doodde zijn broer Abel, moest er ander voor in de plaats komen. Ismaël was de eerstgeborene, maar Isaac werd het. Esau was de eerstgeborene, maar Jacob werd het. Ruben was de eerstgeborene, ging naar Jozef. Manasse ging naar Ephraim. De eerstgeborene werd een Levi. Eerstgeborenen van Egypte, die stierven. Dus deze man die heeft erover nagedacht, die zei, Bereshit en Shemot houden niet van eerstgeborenen. Maar ik vond dat grappig gevonden. Het is wel waar, die eerstgeborenen, dat wrikt allemaal een beetje in de baan. Volgende dia. Ja, je hebt een beeld, als je in Praag bent geweest, dan kun je dit beeld daar vinden. Dat is de Maharal van Praag, Yehuda Löw, en de voorouder van
de leeuwen.
Ja, van de leeuwen, die de taal moet aan vertalen, is die arts uit Leeuwarden, die daar inmiddels niet meer woont, dat is een van zijn voorvaderen. En deze Yehuda Löw, die zegt, toen Israël Egypte verliet, was het alsof ze op dat moment werden geboren. En dat staat in de geschriften dus van de Joden zelf. Dus vandaar ook dat ik zeg van, hey, eigenlijk, het zijn slagen, het zijn plagen, maar het zijn eigenlijk ook weeën, waarmee dat volk uit die benauwing, want dat is toch een regem, dat is toch een baarmoeder, is wel nauw, zeker als je wat groter wordt, dan wordt het steeds nauwer, en daar moest die uitgedreven worden. Nou, dat zien we in deze geschiedenis, volgende dia. Jeremia 2:3 zegt, Israël was de Heere geheiligd, de eersteling zijner opbrengst. Allen die daarvan wilden eten, zouden schuld op zich laten, onheil zou over hen komen uit het woord des Heeren. Dus hier zie je even, die eersteling, daar moet je wel van afblijven. Ja, dat lees ik het toch. Nou, dus wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, onder andere, en alles wat de kerk uitgesproken heeft in het verleden, nou, als je dit leest, klinkt dat niet goed. Ja, want het is wel Gods eersteling. Daar moet je dus van afblijven en voorzichtig mee omgaan. Volgende dia. Ja, ik zou dus 10 vers 24. Toen al bood Farao Mozes en de gaat, dient de Heer. Alleen uw kleinvee en uw rinderen moeten achterblijven. Hij heeft altijd weer een slag om de arm, deze Farao. Ook uw kinderen mogen niet met u meegaan. Nou, hoe kan je dan feest vieren? En zeker in die tijd dat er bij het feest vlees gegeten werd. Offeren is ook vlees eten, hè. Ga dien de Heer. De groep is do en Adonai. Dat is do, daar zien we weer die letters in, hè? Van
is do. Hier, die, deze drie letters, die geven dat dienen aan.
Sommige vertaling, het worshipen, hè? Volgende dia. Ja, eigenlijk staat dan plotseling, zie je, een soort tussenstukje in deze hele geschiedenis. Je ziet al die plagen en plotseling zit er eigenlijk zo'n twaalf tussen en denk je, hé, wat wonderlijk. Er zit een soort briefje tussen met gegevens. En Exodus 12 staat dan ook helemaal in het teken van de ram. Anders zouden we zeggen van het lam. Dat is ook waar. Want het ging, volgende dia, over een eenjarige ram. Dat is dus niet een lammetje of zo, hè. Niet, dat is niet meer zo'n lief lammetje. Dat is al een ram die al horentjes begint te krijgen. En die al ziet hoe zijn broertjes onderling strijden. En die al zijn vader dan met zijn groot horen ziet staan. En al de neiging heeft om te oefenen in die strijd. Dat is die ram. Een eenjarige ram van de 10e Nisan tot de 14e Nisan moest het volk die in huis nemen. In huis. En dan, de vooravond van de 14e Nisan, moest die geslacht worden. Hij werd niet geofferd. Ja, in de zin van hij heeft verloren het leven. Werd hij geofferd. Maar hij ging niet op het altaar of zo. Hij werd klaargemaakt en ze aten die met elkaar. Dus dat lam, die ram, werd niet geofferd. Ja, of je moet dus dat zo zien, hè. Als je niet sterft, dan offer je het eigenlijk ook op. Maar niet in de zin van de Bijbelse offers werd die geofferd voor de dieren. En in Korinthe 5 vers 7, daar komen we, zeg maar, kijken we weer terug naar deze gebeurtenis. Doet het oude zuurdeeg weg. En we gaan thuis weer richting Pesach. Omdat gij een vers deeg mocht zijn, gij werd immers ongezuurd, want ook ons paaslam, onze Pesachram, ons Pesachlam is geslacht de Messias. Dus we zien hier wordt de verbinding gelegd met die ram van toen, waarvan het bloed aan de deurposten gesmeerd werd en ieder die achter dat bloed was, die werd beschermd, want er was al bloed gevloeid. En ik denk, als je een beetje een slimme Egyptenaar was, die had dat allemaal zo eens even aangezien, dan moet je wel gedacht hebben, ja, die God van Israël, dat is toch wel wat anders dan die koning van ons. En wat deden die mensen, die smeerden het ook aan hun deurpost. Dat denk ik. Staat niet in de Bijbel, maar ik denk dat. Want die mensen gingen hem zo meelaten. Nou, vooruit. Maakt niet uit of het nou zo is of niet zo is. Ik denk dat het zo is. En in feite vertrouwden ze op hetzelfde offer aan de Israëlieten. En daarmee werden ook zij gered. Want God heeft immers ieder mens op het oog voor de dia. Ja, in de duisternis van de nacht, dan sterven de eerstgeborenen van Egypte en de eerstgeborenen van hen die bloed aan de deurposten gespeerd hebben, die overleven het volgende dia. Het bloed van de ram voorkomt dus het sterven, het sterven van Israëls eerstgeborenen. Ja, volgende dia. Exodus 12 vers 31, en hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de Heere, zoals u gesproken hebt. Eindelijk is de farao zover, volgende dia. Legu Evdu et Adonai, weer dat woordje Evdu met die drie letters Ayin, Beit en Dalet. Ga dien de Heere, werk voor de Heere. En worship mag je er misschien uit afleiden, volgende dia. Volgend dia. Ga dien Adonai. Volgend dia. Ja, weer dat woordje Awad. We gaan er toch nog even naar kijken. Je zult hem inmiddels wel herkennen. De Ayin, de Beit en de Dalet. Werken of dienen. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat we in deze tijd waarin we dat woordje zien vertaald worden met alleen maar worshipping. Een beetje met je handen omhoog staan. Op zich niks mis mee is. Maar dat is niet de kern. Volgende dia. Volgende dia. Ja, hetzelfde, volgende. Dan gaan we verder. Ja, maar wat houdt dat dienen van God nou eigenlijk in? Dat is nog even een vraag waar ik nog even bij stil wil staan. Volgende dier. Nou, als we eens kijken naar de Bijbel, en je moet die hele Bijbel altijd nemen, hè, dan zien we in Genesis 2 vers 5, dan is die aarde geschapen, maar er is nog geen mens. Er was geen mens om de aardbodem te bewerken. En dat zien we daar, het woordje Awad. werken of dienen. Volgende dia. Genesis 2, vers 15. Even later, dan is de mens geschapen. En de Heer God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden. Om die te bewerken en te bewaren. Uit die twee woorden, grondwoorden, halen de Joden ook het feit dat zij als priester functioneren. Maar dat bewerken weer dat woordje avot. Volgende dia. Genesis 3. Toen zond de Heer God hem weer uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken. Alweer dat woordje. Hetzelfde woordje waaruit hij genomen was. Volgende dia. Dus het moest in de hof, maar later moest het ook weer. Ik zal dus 4. Laat mijn zoon gaan, omdat hij mij dienen. Nou, dit is zo'n uitspraak uit onze lezingen. Hè? Laat hem gaan, omdat hij mij dienen. Volgende dia. 6 dagen zult gij arbeiden. Dit gaat om het Sabbatsgebod. En al uw werk doen, arbeid is weer het woordje avot, volgende dia. Marcus 10, vers 45, want ook de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. Zelfs de Messias is gekomen om te dienen. Hij is door God gestuurd naar deze aarde om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ja, volgende dia. En Johannes 3, vers 21, wie de waarheid doet, ga tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Alweer dat werken voor het dia. En ja, sinds Luther die zei alleen door geloof, hè, want Luther die zat, want ze kwam natuurlijk uit een achtergrond van een kerk die allerlei werken verwachtte. Al die kathedralen die moesten gebouwd worden, dat kostte kapitaal, want dat heeft de boer heel veel gekost. Die op het land moest werken en uiteindelijk het geld moest binnenhalen. Daar zijn al die enorme kathedralen van gemaakt. Ter ere van God? Ik weet het niet. En ter woorden stellen dus geloof tegenover werken. Geloof is vertrouwen, hè? We stellen vertrouwen tegenover werken. We stellen vertrouwen tegenover dienen. Maar werken was avat. En avat is het dienen van God. Maar hoe kan nou werken of dienen zonder geloof, zonder vertrouwen? Als je geen vertrouwen hebt, ga je toch niet dienen? Of wel? Ik kan me dat niet voorstellen, volgende dia. En ja, Rabbi Jacob, we noemen hem Jacobus op zijn Grieks, die us-uitgang is een Griekse uitgang. Jacob, Rabbi Jacob van de eerste Messiaanse gemeente in Jeruzalem, die zegt, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Dus we zien, hij combineert ze ook samen. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En daar zit zoveel verwarring in, juist in dit gebied, onder christenen en onder gelovigen. Het heeft gewoon met elkaar te maken. Dat betekent niet dat we ja, veel mensen die geloven misschien ook wel omdat ze behouden willen worden. Dan denk ik altijd wel een beetje vreemd. Dan lijkt het net op hoe onze regering werkt. Alles moet economisch zijn. Ja, je moet er wel voordeel van hebben. Als ik nou die God dien, dan heb ik het voordeel dat ik straks behouden ben. Dat voelt bij mij niet goed. Ik weet niet hoe dat bij u voelt. Gelooft u omdat u behouden wilt worden? Nee toch, je gelooft toch omdat je vertrouwen hebt. Omdat je, ja, ontzag hebt voor de Allerhoogste. Omdat je verbaasd bent over wie hij is, over zijn grootheid, over zijn schepping. Daarom geloof je toch? En omdat je weet wie hij is, dat hij een goede God is. Je kunt op hem vertrouwen. Dat is de reden van je geloof. En dat je dan behouden wordt, dat is natuurlijk fantastisch. Voor de dia. Ja, dat was eigenlijk het slot. Maar nogmaals, dat verschil dus tussen geloof en werken. Laten we dat samen gaan voegen, ook in ons eigen leven. Dan gaat het niet om allemaal dingen te doen die je moet doen, maar dat Adam in de hof werkte en dat hij later op de aarde werkte, in de grond, in de bodem, dat was ook al dingen. Dat was een opdracht van God. En zo zijn er, als we onze kinderen goed opvoeden, dat is ook al dienen. Dus er zijn zoveel heel gewone dingen die te maken hebben met dienen. Want ik kom zelf uit een pinksterachtige omgeving. En ja, daar werd altijd zo bijna gedramd op. Je moet evangeliseren. Je moet de zending in. En ik vond dat heel wettisch, altijd. En het voelt nu veel vrijer eigenlijk. Onder Gods wet is het eigenlijk veel vrijer dan voorheen, onder al die menselijke moedjes, zou je kunnen zeggen. Dat is ook maar mijn besluit. Amen.